Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De leeftijd van 80 jaar is afgelopen maandag 12 december overleden Cornelis Kaptein, gewoond hebbende Tidakira 6. En ik heb begrepen dat de begrafenis inmiddels al heeft plaatsgevonden. Zo snel kan dat allemaal gaan, gemeente. Wij willen met het oog op zijn overlijden en het verdriet van de familie met elkaar zingen van Psalm 103 en daarvan het 8e en het 9e vers. De schriftlezing, gemeente, is uit Lucas 1 en daarvan de versen 26 tot en met 45. Vooraf de lezing van de wet des Heren en daarna willen wij zingen van Psalm 119, vers 87. 119, vers 87 na de wet en de schriftlezing is Lucas 1, 26 tot en met 45.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot daarin gekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koningskrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, daar werd ik geen man bekend? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen, daarom ook. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Godzoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijn zere tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Zingen wij nu met elkaar van Psalm 72 en daarvan het zevende en het tiende vers. Psalm 72, de versen 7 en 10. Nou, driftige zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing toon. Hij slaat hun zielen gade. En het tiende vers dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Gemeente, na de prediking willen wij zingen van Psalm 136, het derde en het 23e vers. Loof der Heren, opperheer, buigt u nederig voor hem neer, en die in onze lage stand ons genadig bood de hand. 136, 3 en 23. De tekstwoorden, gemeente, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte en dan gaat het om dat gedeelte van 39 tot en met 45 van Lucas 1. Ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, zoals dat zo even voorgelezen is. Ik heb daar als thema boven geschreven, hoog bezoek. Wat is eigenlijk gemeente geloven? Wij weten uit onze belijdenis dat er gezegd wordt, het is een zeker weten en een vast vertrouwen, maar je wilt er ook wel eens een concreet voorbeeld van zien in het leven van mensen, kinderen, die ja toch ook mensen zijn van gelijke beweging als wij en als alle anderen, zoals zo'n meisje wat uitgehuwelijk was aan Jozef uit het geslacht van David en die dan bezoek krijgt van een engel Gabriël, de hoogste gezant uit de hemel, namens God zelf gekomen met de boodschap van de geboorte van de zaligmaker. Ge zult zijn naam Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, zo wordt ook elders uitgelegd. En dat is nu het wonder, gemeente, dat Maria dat woord ook heeft geloofd. Dat zij zeker mocht weten dat de Heere dat woord, dat oude belofte woord van de komst van de Christus in de wereld ook zou gaan vervullen. En dat hij haar persoonlijk daarvoor heeft uitverkoren. Maria. Zo begint met deze naam ook ons tekstgedeelte. Haar naam, gemeente, was bekend bij de levende God. Haar naam stond geschreven in het boek des levens en des lams. En zo heeft God haar op zijn tijd en naar de raad die door hem vastgesteld is, haar bezocht met zijn zegen, met de grote genade, dat zij de moeder zou zijn van de Christus, van de Messias, die God beloofd heeft onmiddellijk na de zondeval, opdat de mensen niet in moedeloosheid zouden vervallen. God heeft door dat beloftewoord, gemeente, telkens weer opnieuw in de loop van de geslachten hoop gegeven op de levende God, dat de duivel het laatste woord niet zal hebben en dat de zondemacht in ons leven het laatste woord niet zal hebben. Maar dat God zelf het laatste woord zal zijn, het hoogste woord, het vlees geworden woord. En dat zij daar nu de moeder van mag zijn, dat is voor Maria, gemeente, ja, een eeuwig wonder geworden. En dat wonder, dat zal ze tot op dit ogenblik in de heerlijkheid ook bewonderen. Dat God haar daarvoor heeft willen uitkiezen. Wat een troost als God in je leven in het algemeen, gemeente, gesproken heeft. Als de Heere zo overtuigend in je leven gesproken heeft, dat mag dan aangevochten worden, soms onverwacht en ongedacht, maar de duivel zit er ook bovenop, maar dat er toch momenten zijn in je leven dat je zegt, en geen leed zal dat ooit uit mijn geheugen vissen. Je zou dat elkaar vanmorgen toch allemaal van harte gunnen. Groot en klein, kleine kinderen kunnen ook zomaar geschept worden en uit het leven worden weggerukt. Wat zijn jullie daar ook in deze afgelopen week weer heel van dichtbij en heel confronterend mee in aanraking gekomen. Het is de mens gezet om eenmaal te sterven. Ja. dan moet je toch weten dat de Heer zijn woord aan je kwijt is. Hè? En dat hij een woord gesproken heeft waarvan de profeet Jesaja zegt, het zal nooit ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Het is als de regen en de sneeuw die van de hemel neerdaalt en de aarde doorvochtigt. Alzo, zegt de Heer, zal mijn woord ook zijn. Dat is een woord, gemeente, waarmee je kunt leven en sterven. Soms dan denk je wel eens, wat zijn we toch verschrikkelijk diep gevallen. Wat zijn we toch ontzettend verblind geraakt. Hè? Dat we eigenlijk die heerlijkheid van die genade die God beloofd heeft onmiddellijk naar het paradijs, waarop hij zijn kerk verwachting heeft gegeven, dat het je nou niet raakt. En dat je nou zo meegesleept wordt door de dingen die men ziet en die men hoort en die men wil beleven. Hè? Want we willen de dingen van de wereld beleven. Hè? Dat de heerlijkheid van het spreken van God eigenlijk maar zo'n klein beetje op de achtergrond staat. En natuurlijk voel je wel wat als er iemand sterft. En vooral in je naaste omgeving, je man of je vader of je opa of je kind. Natuurlijk voel je wel wat. En je geweten spreekt ook wel wat. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente, wat is dat soms ook gauw weer voorbij. Hè? En wat gaan de dingen die we zien en die we horen en die we ruiken en die we ervaren hier beneden, wat nemen die gauw weer de overhand. Je mag eigenlijk wel op het moment dat je geraakt wordt door een sterfgeval, zou je op dat moment wel moeten zeggen, o God, geef alsjeblieft niet dat overgaat. Maar dat ik zeker mag weten dat ik sterven moet. Maar dat ik ook het leven mag zoeken in u. Opdat ik getroost mag leven. En zalig mag sterven. Als onze belijdenis spreekt over die zaligheid, gemeente, over die zaligmaker. Dan gaat het er maar niet alleen om dat je geconfronteerd wordt met een persoon met wie je kunt sterven. Maar je wordt ook geconfronteerd met een persoon met wie je kunt leven. We zouden ons niet alleen maar druk moeten maken over de vraag hoe zal ik sterven. Maar vooral ook de vraag hoe zal ik leven. En zal mijn leven een leven zijn, een wandelen met God, bij wijze van spreken. Voor het aangezicht des Heren. Wij zijn allemaal geen Johannes de Doper. Hè? We zijn allemaal geen grote bijbelheiligen. Maar we weten wel dat we sterfelijke mensen zijn. En dat er voor sterfelijke mensen woorden van eeuwig leven zijn gesproken. Van de hemel, zoals de engel Gabriel tot Maria gesproken heeft. Hè? Zo persoonlijk. Zo echt, zo krachtig, zo onweerstaanbaar. Dat hoewel ze toch wel gevraagd heeft, ja, hoe zal dat zijn? Dat was niet uit het ongeloof, maar dat was eigenlijk verlegen met de situatie. Dat was anders dan bij Zacharias. Die worden gestraft met zwijgen. Maar dan toch zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Wat is geloven? Geloven, dat is gemeente, dat is eigenlijk, ja, onderschrijven dat God waarachtig is. En dat God geen man is dat hij liegen zal en geen mensenkind dat hem iets berouwen zal, maar dat hij te allen tijden vervult wat hij belooft in zijn woord. En dat hij daarna ook nog het geloof bij wil geven. Dat is misschien in onze tijd ook wel heel belangrijk om te onderstrepen. Dat God niet alleen de belofte geeft van de zaligmaker. En dat hij die in Christus vervuld heeft. En daar zijn grote liefde heeft geopenbaard. Maar dat onze belijdenis ook zegt. En dat gij ons ook geeft een waarachtig geloof. Hè? Je kunt ook in de formulieren lezen. Waardoor wij zulk uw weldaden ook aannemen. Het evangelie mogen aannemen in je eigen onmogelijkheid. Dat is eigenlijk geloven. Als het verstand zegt, hoe zal dat geschieden? Dat er dan toch een, een, een onderwerping mag zijn van je hart aan het woord van de levende God. En als die engel dan gezegd heeft, de geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, dan is er toch uiteindelijk, ja, dan is er toch dat over, die overbuiging van haar hart naar dat woord van God toe. Mij geschiede naar uw woord. Zie, de dienstmaagd des Heren. Ja. Ik zeg, gemeente, dat is toch wel een verschil met die Zacharias. Dat meisje uit Nazareth, hè, ze zal niet zo oud geweest zijn. Volgens de uitlegger moet het nog een heel jonge vrouw geweest zijn. Maar dat zij dat woord nou geloofde. Of misschien moet je zeggen, mocht geloven. En dat die priester, die eigenlijk een voorbeeld zou moeten zijn in geloof en in wandel, in Gods zaligheid. Dat die priester zegt tegen diezelfde engel Gabriël, ja, maar daar zijn we toch veel te oud voor. Zo zie je ook maar weer, gemeente, dat het geloof niet aller is, niet van allen. Dat het geloof ook werkelijk een gave Gods is. Maria geloofde. En Zacharias wordt gestraft, want het is alsof de engel zegt, weet je niet wie ik ben? Want ik ben wel Gabriël, hoor, zegt hij, die voor God staat. Ik kom niet zomaar met mijn eigen boodschap, ik kom met een woord van de hemel. Eigenlijk voel je haast een soort verontwaardiging. Dat die boodschap die die engel Gabriël over die voorloper van Christus, die Elia bij wijze van spreken, dat die niet werd overgenomen door deze priester, die een voorbeeld zou moeten zijn in geloof en in wandel. En daarom heeft die 9 maanden gemeente moeten zwijgen. Heeft hij geen woord uit kunnen brengen. Omdat, zegt de engel, je mijn woord, het woord van mijn zender, het woord van God niet hebt geloofd. Verschuilen wij ons niet te vaak achter onze onmacht, denk ik dan wel eens. En dat je zo gemakkelijk je ervan af kunt maken om het woord naast je neer te leggen, terwijl de Heer zo waarachtig is, terwijl de Heer het zo echt meent. Terwijl de Heer enerzijds zegt, vest op prinsen geen betrouwen waar je nimmer heil bij vindt. Zoudt ge uw hoop op mensen bouwen, maar wie op God vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheden, zoals ook Maria en Elisabeth dat hebben ondervonden. De engel heeft gesproken, de engel Gabriël is zijn boodschap kwijt aan deze Maria. En dan zie je, gemeente, in dit schriftgedeelte de kracht van het woord. En dat dat woord in beweging zet, het hart in beweging zet. En dat die Heilige Geest in dat woord meekomt, waardoor er een sterk verlangen in het hart van Maria wordt geboren om nou haar verwondering te delen met haar nicht. Met Elisabeth. Moet er een hele reis voor maken. Vanuit het noorden, vanuit Nazareth, naar dat kleine stadje in de bergen van Judea. Maar dat speelt geen rol. Dat hart van Maria, dat is zo vol. Dat is zo vervuld van het wonder Gods. Zo ook iets van, en dan een heel unieke zin van, waarom was dat nou op mij gemunt? En dat zij de zaligmaker voort mocht brengen en dat het God behaagd had om uit haar vlees en bloed een middelaar voor te brengen die zijn vlees en bloed zal offeren op het altaar van Gods gerechtigheid tot een eeuwige verzoening en vrede in de harten van al degenen die geloven en dat jij de moeder daarvan mag zijn. En dan zeg je natuurlijk, ja, dat heeft ze misschien allemaal op dat moment niet begrepen, maar dat heeft ze wel in de loop van haar leven mogen gaan leren, maar zij heeft wel in het geloof verstaan, hier is iets groots gebeurd. Ja. Maria, de moeder Gods, zeggen de katholieken, misschien zouden wij dat ook wel kunnen zeggen in zekere zin, maar Vereren, gemeente, doen we haar niet. Maar ik moet u eerlijk zeggen, toen ik aan het voorbereiden was de afgelopen weken op deze tekstwoorden, toen dacht ik wel, ja, ik ben toch eigenlijk wel een beetje jaloers op die Maria. Misschien hebben jullie dat ook wel eens gehad. Dat je zei, mijn hart dat is vaak zo onrustig, dat is vaak zo ongelovig, dat is zo vaak door onweder voortgedreven, ongetroost. Had ik daar ook nou maar iets van? Nou, het enige wat ik tot troost van u kan zeggen, dat die God van Maria nog leeft. En dat je in de allersmartelijkste dagen, in de allerdonkerste dagen, toch moet weten dat diezelfde God, ja, dat die bereid is om je genade te geven. Misschien ben je dan niet de meest begenadigde onder de vrouwen, maar dan zal de Heer wel laten voelen dat zijn genade u genoeg is. Hè? Om er doorheen te komen. Om niet in die zee van rampen en van rouw en van verdriet en wanhoop en moedeloosheid ten onder te gaan. Maria heeft het aan de lijve ondervonden, gemeente. En Maria heeft er iets van verstaan wat die dichter zegt, dat hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het lied van de hoogste koning, het hoogste lied van de hoogste koning zingen. Kan dat indragen van smart? Ja, dat kan, dat heb ik al eens meegemaakt. Dat heb ik van heel nabij wel eens gezien, dat de Heere in de grootste smarten een vertroosting, soms zelfs een blijdschap kan geven. Dat de wereld zegt, nou zijn die mensen wel goed wijs. Want de natuurlijke mens die begrijpt, gemeente, toch nooit de dingen die van de geest van God zijn. Hoor. Maar dat God je in de donkerste dagen, dat heeft hij ook in de heilsgeschiedenis laten zien. Dat hij zo ongedacht en onverwacht dat licht van zijn woord kan laten schijnen in je hart. Dat je werkelijk vervuld wordt met heilbespiegelingen, overdenkingen, meditatie van dat heil in Christus. Dat God in de hemel uitgedacht heeft en hier op de aarde is gaan uitwerken. En in jouw hart ook wil gaan uitwerken. Want twijfel nooit aan de bereidwilligheid van God om je nou ook genade te geven. Al ben je niet de meest begenadigde onder de vrouwen of de mannen. Maar dat de God genade kwijt wil, gemeente, dat weet ik zo zeker. Uit het woord van God dat ik zeg vanmorgen, twijfel daar niet aan. En zie eens wat de kracht is van het woord als God spreekt. Dat er dan een gedrevenheid is in het hart om, ook om de verwondering te mogen delen met degene die van hetzelfde herscheppende wonder van God mogen leven. Want die engel Gabriël, die heeft ook gesproken tegen Maria over haar nicht Elisabeth. Ook bevrucht. En dat terwijl de tijd van de vruchtbaarheid al lang verstreken was. Maar dat staat God gemeente niet in de weg. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En hij roept de dingen die er niet meer zijn, alsof zij er nog waren, bij wijze van spreken. En dat woord, dat zet haar in beweging. En daarom maakt ze de reis van Nazareth naar het gebergte van Judea. In een hier anonieme stad. Om daar haar verwondering te delen met haar nicht. Hè? Ja. Een bloedverwant. Maar ook in de allerdiepste zin van het woord een bloedverwant. Verwant. Twee vrouwen die door het bloed van Christus uiteindelijk het leven der genade hebben ontvangen. Want daar is een prijs aan verbonden. Als u het leven der genade mag ontvangen, dan is dat op grond van de enige offerande van Christus aan het kruis geschied. Dat moet hier nog gebeuren, maar je zou wel zeggen met terugwerkende kracht heeft de kerk voor het offer van Christus al het leven mogen ontvangen uit de dood en de bloedstorting van de Zoon van God. En dan is er ook werkelijk geest en leven. En dan is er verwondering. En dan is er een verlangen om die verwondering te delen met degene die, Nou, uit datzelfde wonder van Gods herscheppende genade mogen leven. Geldt dat ook voor u? Geldt dat ook voor jullie, kinderen, jonge mensen? Want, ja, het is niet voor niets dat de Heere ook weer gesproken heeft deze week. En een kinderleven heeft weggenomen. Ja. Tijdens de belijdeniscatechisatie, afgelopen vrijdag, spraken we onder andere over de wederkomst. Er was er één meisje, de jongste van de groep, die vroeg aan alle negen en ook aan mij: zijn jullie bang voor de wederkomst? En toen zijn we zo het rijtje even afgegaan. Nou, zeg het maar, Jan, Klaas, Rob. En iemand zei: ja, als een mens niet bekeerd is. Nee, zegt ze, dat vraag ik niet als een mens niet bekeerd is. Maar ben jij wel eens bang voor de wederkomst? Want we draaien ons er zo makkelijk weer onderuit. Maar dat kan bij God niet. En als we eerlijk met elkaar willen omgaan, gemeente, dan kan het ook bij ons niet. Wij hebben met God te doen. Het zij dat we de wederkomst beleven, het zij dat we aan het eind van ons leven komen. En zijn wij dan bereid? En kunnen we dan begrijpen wat er staat in onze belijdenis? Wij verwachten die dag met een groot verlangen. Niet zo van, nou ja, als je dan toch sterven moet, dan moet het maar. Maar wij verwachten die dag met een groot verlangen om wat je hier door het geloof hebt mogen aanschouwen, ook werkelijk te mogen zien voor de troon van God. Want we zullen hem zien gelijk die is, zegt Johannes. In al zijn heerlijkheid, waar de Heere een begin maakt van dat nieuwe leven, daar is een begeerte om de volmaaktheid ervan te kennen. Maar daar is ook een verlangen om dat te mogen delen met mensen die door diezelfde God en door de kracht van datzelfde woord en door de genade van diezelfde Heilige Geest zijn bezocht. En om dat nu met elkaar te mogen delen, dat is de gemeenschap der heiligen. Ja. En dat kan zomaar onverwacht hoor, want als je dat gaat organiseren en een beetje vroom gaan zitten praten, dat voel je wel, daar komt niks van terecht. Maar het kan zomaar onverwacht gebeuren dat God twee mensen samenbrengt. Ze kennen elkaar misschien niet eens. Het hoeven niet eens bloedverwanten te zijn. En dat ze elkaar herkennen in het uitgesproken woord van God. En dat woord dat hen, waarvan die dichter zegt, dat het mij verwachting, en dan in de allerdiepste zin van het woord, verwachting heeft gegeven, dat is mijn troost. In druk mij toegezegd, dat gaf aan mijn hart. Ja, de vertroosting, de geest en het leven. Maria, opgestaan zijnde in die dagen, reisde met haast naar het gebergte. Maar dominee, die geloven, die haasten toch niet? Nee. Als het gaat over de verwachting in de beproeving van het geloof, moeten wij leren op Gods tijd te wachten. En dan geldt de spreuk. Die geloven, die haasten niet. Maar waar de liefde Godsgemeente in het hart uitgestort is, daar is een drijving, daar is een beweging, daar is een kracht niet alleen naar boven, om de Heer als een waterstroom aan te lopen, zijn woord te vervullen. Maar daar is ook een beweging naar de ander. Daar is een beweging naar al degenen die een even kostbaar en even dierbaar geloof deelachtig zijn geworden. En dat is nou de achtergrond van die haast van Maria om vanuit Nazareth naar die stad in Judea te reizen. En zo kwam zij in het huis van die zwijgende Zacharias. Ik weet niet of die open gedaan heeft. Maar hij heeft niks kunnen zeggen. Hij heeft er niet eens welkom kunnen heten. Want de engel heeft gezegd, en al die tijd dat je vrouw in verwachting is, dan zult u moeten zwijgen. Dus die Zacharias, die heeft 9 maanden lang, gemeente, de last van het ongeloof, bij wijze van spreken, moeten dragen. Hè? Dat ongeloof dat wij zo goed, zo makkelijk goed praten. Als het gaat over de belofte van de zaligheid en van de genade in Christus. Oh, wat kunnen we dat makkelijk naast ons neerleggen van. Ja, en echt niet alleen Urko gemeente, dat is gewoon internationaal. Dat is in Driebergen ook zo. Dat waar God een mens niet stilzet, daar heeft hij altijd een excuus. Daar is het altijd een ja maar dan moet toch, en dan dit, en dat kan toch niet. Hè? Ja. Maar dat er nou bij God geen ding onmogelijk is, dat wil de Heere nou, dat wij dat vasthouden. Ja. En als je het niet kan, dan ga je het aan God vertellen. Dan ga je zeggen, Heere, dat is voor mij een eeuwige onmogelijkheid. Wil u het me alstublieft leren, wat het is om te geloven. Opdat ik niet in dat oordeel zal vallen, want die niet geloven, zegt onze belijdenis, op diegene blijft de toren van God rusten. Niets meer, niets minder. En dat Zacharias gemeente na 9 maanden weer heeft mogen spreken, dat is niet omdat zijn ongeloof minder erg was, maar omdat God zich nog heeft willen ontfermen over deze priester, die het woord van God niet kon en ook eigenlijk niet wilde geloven. Hij heeft mogelijk de deur open gedaan. Staat er niet in de Bijbel, dus u gaat er ook niet te diep op in. Maar hij heeft niet kunnen spreken in dat bezoek. Maar het geschiedde als Elisabeth de groet van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En dat kindeke, dat was Johannes. Zo zou hij later door Zacharias genoemd worden. De Heere is genadig. Dit is, gemeente, de vriend van de bruidegom. Daar is terecht in de consistoriegebed op gewezen. Hier springt de vriend van de bruidegom op in de schoot, in de buik van zijn moeder, toen hij de groet van Maria hoorde. Misschien heeft ze iets geroepen van Shalom, Elisabeth. Vrede zij u, zoals het in die dagen ook wel gebruikelijk was. Maar als dat ongeboren kind, je zou zeggen, het is nog een prachtig bewijs, met eerbied gezegd, gemeente, voor de pro-life beweging, want het is toch een schandaal. Vorige week liepen we in een stille tocht door Den Haag. En eigenlijk zeggen, ja inderdaad, die stad had te klein moeten wezen. Voor de mensen die het niet kunnen verdragen, dat het ongeboren leven wordt gedood, die arme kindertjes. Als je nog even wacht, dan liggen ze te lachen in de wieg naar je. Dat maken wij dood, dat kan toch niet? Maar ja, de wereld zou zeggen, alles wendt. Ik hoorde een keer een arts zeggen, een abortusarts. Begin vond ik het wel moeilijk, maar het wendt wel hoor. Ja, dat zal wel. Maar het is leven, hè? Ja. En of het nou leven is uit God gemeente, of wat het nou een voorloper is van de Heer Jezus, of wat dan ook, maar het is leven. Ja. Het is door God geweven. Het is een borduursel van de grote schepper aller dingen. Daar moeten wij met onze handen van afblijven. Het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. Het is alsof gemeente Johannes al begint te huppelen van zielenvreugd in de buik van zijn moeder. Omdat hij als het ware, ja, en hoe dat allemaal te verklaren is, ja, kan je de schepper verklaren? Ik wil niet eens alles verklaren. Maar dat door een bijzondere werking van de Heilige Geest dit kind als het ware beseft heeft dat hier de moeder van de grote bruidegom was binnengekomen. Ja. Door wiens bloed door wiens lijden en dood uiteindelijk die grote bruiloft voor al Gods volk en kinderen werkelijkheid zal worden. Die Johannes, hè, hij zegt later, ja, ik ben de Christus niet hoor. Je moet je echt niet aan mij vergapen, want ik stel niks voor. Ik ben alleen maar een voorbereider. Ik ben alleen maar een voorloper. Het gaat om de koning, mensen. Het gaat om de koning die tegelijkertijd het lam van God wil zijn. En waardoor je vrede met God kunt bekomen. In geloof en liefde. Maar hier zie je als het ware een soort voorbode van de dienst van Johannes. Zo sprong het kindeke op in haar buik. Later zal hij zeggen, de vriend van de bruidegom hoort zijn stem. En hij verblijdt zich over zijn komst. Maar hier verblijdt het kind zich al in de buik van Elisabeth. En dan staat er iets, gemeente, wat we niet over het hoofd moeten zien. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Ik zou wel zeggen, met eerbied gezegd, dat is een soort specialiteit van de evangelist Lucas. Lucas, daar moet je maar eens op letten als je dat evangelie door gaat lezen. Die Lucas, die legt voortdurend, dat is ook uiteindelijk natuurlijk degene die boek Handeling over de uitstorting van de Heilige Geest heeft geschreven. Maar ook in zijn evangelie laat hij al zien hoe de Heilige Geest zijn sporen nalaat in het leven van mensenkinderen. Heeft hij ook in ons leven sporen nagelaten? Ja. Kun je dat weten? Ja. Waaraan kun je dat weten? Dat als de Heilige Geest werkt, gemeente, dan komt hij met het woord. En waar het woord van God komt, door de kracht van de Heilige Geest, daar word je aan de levende God verbonden. Dan kun je bij de Heere, bij zijn woord, bij zijn dienst, bij zijn kerk niet meer wegblijven. Dat is een vrucht van de werking van de Heilige Geest. Dan zoek je ook de gemeenschap. Maar dan ontdek je ook, de genade die God in het leven van anderen heeft gegeven. Kijk, er zijn mensen die vinden hun eigen beleving zo belangrijk dat ze, wat een ander beleefde, vinden ze niet eens interessant. Hun eigen verhaal, daar gaat het om. En hoe God mij bekeerd heeft, daar gaat het om. Maar dat is niet van de geest, dat is van het vlees. Want waar de geest is, daar zoeken we naar de sporen van het genadewerk van God in het leven van anderen. En daar ben je zo verblijd, hè. Ik heb in Katwijk mensen ontmoet, ik was toen 19 jaar, ik kende die mensen niet. Maar ik kwam bij ze op bezoek en ze waren verblijd. Ja. Ze waren verblijd. Ze waren altijd verblijd als ze iets merkten van Gods genadewerk. Van de sporen die de Heilige Geest in een mensenleven, in een mensenhart achterlaat. Ja. Heb u dat nou ook? Want dat is echt een vrucht van het nieuwe leven. Dat je verblijd bent als je mensen mag ontmoeten waarvan je, als het ware, de reuk des levens ten leven kan ruiken. Een goede reuk van Christus kunt ruiken, bij wijze van spreken. En Elisabeth, mijn God is rust. Dat betekent die naam. Hè? Heel veelzeggende naam in dit verband, hè, van de adventstijd. God is gekomen om rust te brengen. De rust aanbrengen. Christus. Mijn God is rust. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep uit met een grote stem. Ja. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel meer. Hè? Meestal blijft het allemaal een beetje vlak. Maar waar het hart vervuld is, gemeente, van God, van zijn geest, van zijn genade, van de liefde, van de komende Christus. Ja, daar speelt de emotie toch ook wel een rol. Ja. Het is niet de grond voor je zaligheid. Want dat is uiteindelijk het woord. Dat is Christus in de belofte van het evangelie. Maar als dat woord werkt, als die geest in dat woord meekomt, En ook in de adventsdagen voor u, voor mij. Ja, dan kun je toch begrijpen dat Elisabeth het uitgeroepen heeft met een grote stem. Toen zij Maria zag en zei, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend zij de vrucht van uw buik. Ja. Eigenlijk gaat het natuurlijk om dat laatste, hè? Want ja, met Maria, gemeente, kon Elisabeth ook niet zalig worden. Maar wel met de vrucht van haar buik. Toch noemt zij allereerst Maria. Maar dan vanwege het feit dat de Heere haar die genade heeft geschonken. Dat zij de middelaar in haar schoot mocht dragen en tenslotte ook voort mocht brengen. Zodat hij aan de wereld geopenbaard zou worden als het licht der wereld, als de zon der gerechtigheid. Het gaat ten diepste om die vrucht van haar buik. En zij prijst niet alleen Maria gelukkig omdat God haar die genade van verkiezing heeft gegeven, maar ze prijst vooral die komende zaligmaker. En zij heeft ook uitgelegd waarom. Want ze zegt, want zie, toen de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde. Het wordt eigenlijk heel plechtig gezegd, hè? Als een geweldige gebeurtenis in mijn oren geschiedde. Zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En toen heeft Elisabeth gemeente, toen is Elisabeth gewaar geworden. Wat er staat aan het eind van het Oude Testament, zoals we dat noemen, hè? Het boek Maleachi. Ja. En niet alleen over die Elia en over die voorloper, maar ook over die zon der gerechtigheid die zal opgaan. En dat eer dat de grote en vreselijke dag des Heren zal komen. Dat de Heren dan eerst nog genadetijd zal geven. Door zo'n voorloper, door zo'n Elia. Maar ook door middel van die zon der gerechtigheid, met zijn genezende stralen. Hè? Want als die zon je gaat bestralen, gemeente, dan word je genezen van al je kwalen tenslotte. Elisabeth kende de schriften. En ze heeft het ook beseft, dat met die blijdschap van dat kind, dat opsprong in haar buik, hier de zaligmaker binnen was gekomen. Hoog bezoek. En de kardinale vraag vanmorgen is voor u en voor ons allemaal. Kennen wij dat hoog bezoek? En is hij in ons leven binnengekomen? Heeft God gesproken? Ja, je zegt misschien, een engel heb ik nooit ontmoet. Hoewel, ik weet nog goed dat dominee van der Ent in het verleden in Katwijk aan Zee eens spreekt over de engelen der gemeente. Toen zei hij, hier staat ook een engelgemeente, een zondaar, maar toch een gezant van God, want dat betekent het woordje engel eigenlijk. Heel eenvoudig. Kan ook zomaar de naam zijn voor iemand die door een willekeurige koning naar iemand toegestuurd wordt. Een gezant. Ja. De gezanten die zijn tot ons gekomen. Ik hoorde in de consistorie dat u vanmorgen naar een nieuwe preekstoel kijkt. Die oude preekstoel is al heel wat verkondigd eigenlijk. Hè? Heb je dat ook beseft hoeveel dienaren er al tot u zijn gekomen in de loop van de jaren? En wat heeft het nou uitgewerkt in je hart en in je leven? Hè? Kennen wij de verwondering van Maria? Kennen wij de verwondering van Elisabeth? Is die God ook mijn rust geworden? Hè? Allemaal vragen die zich voordoen bij het lezen van dit schriftgedeelte. Hebben wij het woord geloofd? Want zonder geloof, gemeente, is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk om zalig te worden. Zonder geloof is het onmogelijk om getroost te leven in dagen van rouw en van smart en soms moedeloosheid. Daar is het geloof het enige medicijn om je erboven uit te halen en je weer op te richten in je verslagenheid. Als God het licht laat schijnen over die naam Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als we hem mogen gaan zien als die koning die eeuwig zal regeren, als de zoon van de Allerhoogste, dan krijg je moed, dan krijg je kracht, dan krijg je rust in God. En zalig, zegt Elisabeth, is zij die geloofd heeft. Nogmaals, het gaat niet om jouw bevinding hoor. En om jouw bekeringsgeschiedenis. Het gaat er eigenlijk nog meer om dat je God gaat prijzen als je het werk van Gods genade in anderen hebt mogen ontdekken. Dan komt de Heere werkelijk aan zijn eer. Elisabeth kan niet anders dan Maria te prijzen. Maar vooral vanwege het werk van Gods genade. Gezegend onder de vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw buik. En zalig is zij die geloofd heeft. Makaria staat er. Je zou eens zeggen, het is een beetje een soort muziek. Hè? Mariam staat er in het Grieks van Maria. Maria Makaria. Ja. Dat wil eigenlijk zeggen, gelukkig. Ze zouden tegenwoordig zeggen, super gelukkig. Ja. Volmaakt gelukkig. Als God zijn genade aan je bewezen heeft. En je dat door het geloof hebt mogen aannemen. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, die zullen volbracht worden. Dat is ook mooi, want eigenlijk bemoedigt ze haar jonge nicht. En zegt van, hij is getrouw hoor. Hij is de bron van alle goed. Hij zal nooit een van zijn woorden laten vallen. Zo moeten de oudere christenen uit de ondervinding van Gods trouw de jongere christenen bemoedigen om maar uit te zien naar de vervulling van het woord waarop de Heere, ja, dat kan ook zomaar een jong meisje zijn of een jonge jongen, verwachting, hoop heeft gegeven. Om nou ook in deze tijd, als een meisje om het leven is gekomen, dat je mag zeggen vanmorgen, kinderen, heren, ja, nou wil ik nog maar één ding. Om u te zoeken, om u te vinden. Het allerhoogst en eeuwig goed. Wilt u mijn gids, heren? Wilt u mijn leidsman wezen? Wilt u geven dat die Jezus, die Maria in haar buik onder haar hart heeft gedragen, dat die nou ook in mijn hart mag wonen en werken. Dat is de enige troost. Zowel in het leven als in het sterven. Zalig is hij die geloofd heeft. De Heere prijst geen godsdienstige mensen zalig zonder geloof. Dat kan echt niet. Je kan jezelf ermee strelen, maar bij God werkt dat niet. Maar dat geloof dat die geest werkt in het hart. En dat een zondaar verbindt aan de levende God. Hij zou niet onrechtvaardig zijn als hij ons in zijn toren onder de vloek had laten liggen. Maar het behaagt God om mensen te redden. Om ze uit die zee van zonde en ellende te verlossen. En hun voet op een rotssteen te zetten. Ja. En als dan die Christus komt wonen in het hart, dan neemt hij ook alles mee. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad des lofs, een bruiloftskleed is dat. En het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Amen. Gemeente, eindigen wij met dankzegging. Heren, zo mochten wij vanmorgen horen van die genadige hand. En die hand die is uitgestrekt tot in onze lage stand. Mensen die van u vervreemd zijn. Mensen die nooit meer zouden terugkeren. Tenzij die genadige hand ons werd geboden. En die hand ons zou trekken. Uit de duisternis van de zonde tot het koninkrijk van uw Zoon in het wonderbare licht. Heren, daarvan laat u al eeuwenlang de stralen schijnen. U hebt de mens niet laten varen toen zij van u zijn weggegaan. Maar u hebt ze geroepen, u hebt ze vereerd met hoog bezoek. En elke keer opnieuw, elke zondag, elke prediking, elke kerkdienst, is daar weer een bezoek van de hemel in de verkondiging van het woord. Heren, dat we het in het geloof mogen aannemen. Maar wil ons daartoe met uw geest ook vervullen, zodat we weten wat het is, geloven, zeker weten, vast vertrouwen, niet twijfelende. Of gij zult al uw woorden vervullen die u gesproken hebt, niet alleen in de schrift, maar ook, zoals de dichter zegt, dat woord waarop u persoonlijk verwachting hebt gegeven. Heren, wat kan het bestreden worden? Wat kunnen we vragen hebben, ziende op de zichtbare dingen? Maar leer ons te leven, niet door aanschouwen, maar als ziende de onzienlijke. De God in de hemel, maar die zo nabij gekomen is, niet alleen in Christus, maar ook als een Christus in het woord tot onze harten nadert en aan de deur van ons hart ook vanmorgen heeft geklopt. Doe mij open, doe mij open. Heren, leer ons dat, hoe dat gaat en geef dat wij ons mogen uitleveren op hoop van de genade die de troost is voor leven en in sterven. Wees u met heel de gemeente, wees met de predikanten in deze plaats, waar ze ook deze dag nog geroepen worden om voor te gaan. Help ze als tevoren en laat uw koninkrijk mogen komen met kracht. En laat er geloof mogen zijn in de harten, door de liefde werkende en lofprijzing om het werk van uw genade. Wij bidden het u. Om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is uit Psalm 108 en daarvan het tweede vers, Psalm 108. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan en uw roem de volkeren doen verstaan. Tweede vers van Psalm 108. Gemeente, ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.